Oh joh. We hebben hier water voor de zangleiding en voor de spreker. Dat is tof. Is dat al lang zo of zie ik dat nu voor het eerst? Oh, oké. Okay. Ik mag zelfs 2 glazen licht drinken. Nou, dat... En de zanglijn, nou ja, goed, laat maar. Soms denk ik wel eens, zullen we maar gewoon niet preken en gewoon lekker doorgaan met zingen. Hebben jullie dat ook? Vanmorgen had ik dat even, dat ik denk van nou, wat ga je nog toevoegen aan datgene wat we uitgezongen hebben vanmorgen eigenlijk? Maar goed, ik geloof dat God een woord heeft voor vanmorgen. Dus in die zin strekken we ons daar ook naar uit dat hij dat gaat doen. Voordat ik daarmee ga beginnen, heb ik eigenlijk iets persoonlijks. Dus dat ga ik toch even doen. Ik denk een maand of 3 geleden, 4 misschien, begon God in ons hart, van Peter, mij, van mijn vrouw en ik, te spreken over een droom die wij al vanaf 2007 bij ons hebben. En dat is met jongeren af en toe de deur uitgaan en ze uit hun omgeving halen, weg van hun mobiel, weg van hun school, weg van hun maatschappij die enorm aan hun trekt. En gewoon een week of 2 weken, nu een week in ieder geval, apart te zetten. En met hun te zoeken naar datgene wat God wil in hun leven. Niet dat wij het beter weten, maar gewoon naast ze gaan staan. En, nou, dat is in 2007 was dat een droom met een huis, een heel groot. Is Johan nooit aan toegekomen, op een of andere manier. En een paar maanden geleden begon God daar ineens weer over te spreken. En het gekke is, op het moment dat dat gebeurde, kwam er iemand vanuit een andere gemeente in ons dorp. En dat kunnen jullie je niet voorstellen in Gorinchem misschien, maar we hebben er maar 2. We hebben een baptistengemeente en we hebben een hervormde gemeente. En iemand uit die hervormde gemeente kwam naar mij toe en zegt: Johan, moet jij niet iets met jongeren? Oké. Lang vooral kort te maken. Wie is hier tussen de 18 en de 25? Volgens mij zat dat er niet heel veel, hoor niet? 18 en 25. Nou, gasten, ik heb het meest geweldige aanbod voor jullie. Nou moet ik dat gaan verkopen natuurlijk, nee. Van 1 tot 8 mei, een week lang, gaan wij met een groep tussen de 18 en de 25 naar een super deluxe huis in de Ardennen. Voor degenen die mij kennen, die weten dat ik niet in een tent kruip, maar dat ik in een huis kruip met een zwembad en een sauna. Dat is er dus allemaal. Maar waarin we een week lang gewoon willen zoeken naar datgene wat God te bieden heeft in jullie leven. Ik ga het niet anders zeggen. Er is inmiddels een website en er is een Instagram account. Dit zeg ik heel populair. Ik heb geen idee wat Instagram is, maar mijn kinderen zitten daar allemaal op, dus dat schijnt het medium. En het is Divine, D-V-I-N-E, dus niet met een i ertussen. Het staat voor goddelijk en wijnstok, streepje empower.nl. Daar kan je alles vinden. Als je mee wil, super tof. De groep wordt niet groter dan 20. Er is plek voor 30 man inclusief, maar de groep wordt niet groter dan 20. We willen het echt in een... Als je in die categorie zit. Ik heb gezien vanmorgen dat je fantastisch God kan aanbidden, dus... Oké. Nou. Vanmorgen wil ik het met jullie hebben over Elia. En voordat ik begon aan deze preek, heb ik deze week aan 10 mensen in mijn omgeving gevraagd van: als je aan Elia denkt, wat is dan het eerste waar je aan denkt? En voordat jullie nu allemaal gaan roepen, echt 8 van de 10 roepen meteen Elia en de Karmel. Jullie niet? Oké, gelukkig. Adelaine zegt van wel, dus dan is het zo. Adelaine wilde iets gaan zeggen over mijn schoenen vanmorgen. Ik krijg op mijn dak, jongens, zodra ik thuis kom. Ik heb mijn schoenen niet gepoetst voordat ik hierheen ging. En ik sta hier met een stel punten die zijn... Dus Alain wilde daar iets over gaan zeggen, maar ik zal hem voor zijn. Dus.
Oké. Okay.
Elia, gemeente. En nu gaan we wel. Elia was een man waarvan je in de Bijbel eigenlijk vrij opeens dingen van gaat lezen. Het heeft mij verrast eigenlijk, ik heb zijn leven weer eens doorgelezen, dat hij eigenlijk, dan staat er opeens, Elia de Tisbiet werd geroepen door God en hij moest een boodschap gaan brengen aan Ahab. Dat is ongeveer het eerste wat je leest in de Bijbel over Elia. En bij mij, ik weet niet of het bij jullie is, maar dan word je een soort nieuwsgierig van wat is er daarvoor geweest met die Tisbiet, zoals dat dan zo mooi staat in de Bijbel. Maar eigenlijk lees je daar heel weinig van, dan later op de Bijbel kom je nog een paar dingen van hem tegen. Ik wil met jullie lezen een gedeelte waar dit eigenlijk in staat. Nou moet ik mijn bril gaan opzetten. Uit 1 Koningen, hoofdstuk 17. En als jullie een Bijbel bij hebben, zou ik het tof vinden als jullie dat met me mee willen lezen. Koningen 17. En dan ga ik de eerste 6 versen gewoon even met jullie lezen. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Ahab, die op dat moment koning was in het tienstammenrijk in het noordelijke gedeelte van Israël. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of geen regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Even gemeente, dat is het eerste vers wat je zo'n beetje leest over Elia. Dan moet eens gaan kijken wat hier allemaal staat. Maar oké. Okay. Daarna kwam het woord des Heren tot hem. Ga van hier. Wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren. Hij ging verblijf houden bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. En de raven bracht hem des morgens brood en vlees en des avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Staat dit gebeuren nu op zichzelf? Het nadeel van onze Bijbel is dat de Bijbel ingedeeld is in hoofdstukken en in versen. En dat wij de neiging hebben om heel snel te beginnen bij 1 Koningen 17 te gaan lezen over het leven van Elia. Ik wil met jullie een paar versen terug in 1 Koningen 16. En even vanaf vers 30. En Ahab, de zoon van Omri, regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Ahab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen van de Heere, meer dan alle die voor hem geweest waren. Het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebit. Maar hij nam tot vrouw Izebel, de koning der Sidoniërs, en ging de Baal dienen en ging voor hem neerbuigen. En vervolgens richtte hij voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Ahab de gewijde paal en Ahab ging voort met zo te handelen dat hij de Heer, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen herbouwde de Betheliet Giel Jericho. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. En ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren. Naar het woord van de Heer dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Elia en zijn tijd. En wat ik vanmorgen op mijn hart heb voor jullie gemeente is jullie te plaatsen in deze tijd. Elia is een man die staat midden in een hele heftige tijd als het gaat om de maatschappij waar hij in leeft. Midden in een tijd waarin zijn koning van het land waarin hij leeft, Baal dient. En dan moet je weten, Baal, om het maar even samen te vatten, is eigenlijk een regengod. Een man die, of een God die moest zorgen voor het water waardoor de oogst goed zou zijn. En ik hoop dat jullie gelijk gaan dagen, maar het eerste wat Elia opgedragen krijgt door God zelf, is midden in deze strijd die er gaande was tussen datgene wat Ahab het land binnenbracht, namelijk een koninkrijk van Baal, en datgene wat God daar tegenover wilde zetten met Elia de Tisbiet. En Elia gaat rechtstreeks naar het hart toe van datgene wat er op dat moment in de maatschappij gebeurt, namelijk, hij krijgt de boodschap van God: spreek dat het niet zal regenen totdat ik weer zeg dat het gaat regenen. Voelen jullie aan wat er gebeurt? Ahab huwt Izebel. Izebel brengt een god in het land, een regengod. En God gaat daarop reageren door Elia te sturen en te zeggen: het zal niet regenen. En God is degene die rechtstreeks de confrontatie aangaat met datgene wat Ahab het land binnenbrengt. En vergis je niet, gemeente, er gaat hier heel veel gebeuren wat eigenlijk maar één doel heeft. En dat is die ontmoeting op de Karmel. De ontmoeting waarin het gaat over datzelfde, namelijk dat het zal gaan regenen. In die ontmoeting waar Elia, ik heb altijd gedacht 400, maar ga maar lezen, het zijn 850 priesters. 400 van de Baal en 450 van een andere god. Die Elia gaat ontmoeten op de Karmel. En die ene Elia gaat het verschil maken ten opzichte van een gigantische overmacht, waarvan ik durf te zeggen die de tegenstander op de been brengt. En gemeente, nu even naar ons. En ik wil zo elke keer de switch maken tussen dat verhaal en naar ons toe. Ergens in uw leven heeft u God ontmoet. En ik hoop dat u volmondig ja gaat knikken. En ergens in uw leven heeft God u de belofte gedaan dat hij u zal geven zijn geest. Dus in uw leven, gemeente, als u de Heer Jezus heeft aangenomen als uw redder en zaligmaker, is komen wonen God. Toch? En weet u wat de belofte van God is? En ik zou bijna zeggen, wij doen met de jongeren van de kerk doen we dit, en ik probeer die gasten elke maand gewoon een tekst uit hun kobus te laten leren. Het lijkt wel of dat we een soort... Maar als jullie hier zitten vanmorgen, gemeente, dit is een tekst die moet je echt uit je hoofd leren. Colossenzen 1 vers 13. Op het moment dat jij God hebt aangenomen, zegt, belooft God, heeft hij jou overgezet van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En gemeente, dat is niet iets wat jullie gedaan hebben. Dat is niet iets, dat is wat God doet op het moment dat jullie hem aannemen in jullie leven als, niet alleen als jullie verlosser, ja ook, maar ook als jullie koning. We staan dus in een koninkrijk. In het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En waar komen we uit? We komen uit het rijk van de duisternis. Vanuit deze tekst wil ik met jullie meegaan naar Efeze 2 vers 1 tot 10. Best wel wat gedeeltes vanmorgen, maar lees dat eens thuis, gasten. Efeze 2 vers 1 tot 10, daar wordt die overgang als het ware beschreven door Paulus. De eerste 5 versen zijn letterlijk waar je uitkomt en wie je bent vanuit je natuur. En dan staat er zo prachtig in vers 6 dat God zegt van, weet je, en ik heb jou overgezet uit genade. Staat er zo'n mooi tussenzinnetje. Ga niet denken dat jij er iets aan toegevoegd hebt. Maar uit genade ben je overgezet en heeft hij jou geplaatst in de hemelse gewesten. Gemeente, als jullie hier zitten als een christen, als jullie zeggen dat jullie christen zijn, als jullie de Heer Jezus volgen in wie hij is, dan ben je niet vrijblijvend in deze wereld. Ik denk dat de Bijbel, als misschien wel het enige boek op de wereld, heel helder is. Je hoort of bij het rijk van de duisternis, of bij het rijk van zijn geliefde zoon. Kunnen we dat nog steeds een amen op zeggen of niet? Dus gemeente, de eerste vraag die vanmorgen misschien wel in u toekomt, is: hoor ik bij Baal? Of hoor ik bij de God die Elia diende en die soms van ons vraagt om recht tegenover Baal te gaan staan? Ik heb geen idee, dat zijn van die dingen die zou ik wel eens willen weten. Maar toen God het woord tot Elia richtte en zei: ga naar Ahab en zeg hem dat het niet zal regenen. Dat is ook zoiets, hè? Wij weten dat het 3 jaar niet gaat regenen, tenminste. Hè? Maar Elia wist dat niet, hè? Elia moest gewoon een boodschap gaan brengen: het zal niet gaan regenen totdat ik weer ga zeggen dat het wel gaat regenen. En gemeente, durven wij dat nog? Gisteren, ik ga jullie iets schetsen wat jullie je niet voor kunnen stellen, maar ik ga in de winter 3 keer in de week op mijn racefietsje in de garage zitten op zo'n rollenbank. Dat zou je niet zeggen, maar het is echt zo. Omdat ik wat kilo's kwijt moet, zeg maar. En gisteravond zat ik daar te fietsen en ik worstelde best wel een beetje met deze preek. Zo werkt dat in mijn leven in ieder geval. Dus ik had mijn telefoontje heb ik dan zo voor op mijn stuurtje staan. En dan kijk ik in ieder geval nog wat, hè, want anders wordt het erg saai in die garage, zeg maar. En ik zit daar zo te trappen en ik had een preek van Henk Binnendijk op staan. En opeens, Henk Binnendijk sprak over het feit dat de koning de uitnodigingen laat uitgaan en tot zijn eerste gasten en hij zegt van: joh, kom, want de bruiloftszaal moet vol. En dat eigenlijk een ieder die eerste uitnodigingen krijgt gewoon niet ingaan op die uitnodiging. Vanwege drukte, vanwege zaak, vanwege gezin. Ik heb even niet allemaal, maar allerlei argumenten hebben die mensen om die uitnodiging naast zich neer te leggen. En toen zei die gemeente, en toen raakte het voor mij ook naar deze preek, toen zei die van: gemeente, welke argumenten leggen wij op tafel om eigenlijk ten diepste tegen God te zeggen van: Heer, ik maak tijd voor u wanneer ik tijd heb. En toen zei hij de hele confronterende zin, waar ik ook even over na moest denken op mijn fietsje, die zei die van: jongens, op het moment dat wij God niet de eerste plek geven, hij is op zoek naar een bruid. En op het moment dat hij op zoek is naar een bruid, dan verwacht hij dat die bruid vol gas voor hem gaat. Zich mooi maakt voor hem. Het beste kleed aantrekt voor hem. Dat hij degene is die niets liever wil dan bij zijn bruidegom te zijn. Dat zij degene is die niets liever wil dan bij zijn bruidegom te zijn. En ik zat daar op mijn fietsje. En toen dacht ik: gemeente, ik ga jullie vanmorgen allerlei dingen vertellen. En hoe sta ik daar zelf in? En hoe staan jullie daarin? Durf ik vanmorgen, ik sta hier op een podium, hè, wat helemaal geen ene zak voorstelt. Durf ik nou echt te zeggen dat God voor mij degene is die in alles de belangrijkste plek inneemt? Nou, ik kan vrijmoedig zeggen, gemeente, dat er dagen zijn dat dat zo is. Ik durf ook vrijmoedig te zeggen dat er dagen zijn dat het niet zo is. Als ik dinsdag op de zaken rondloop en het is druk en er gebeurt van alles, dan kan het zomaar als het ware wegspoelen. En God bracht mij gisteravond op mijn racefietsje ineens terug bij Elia. Bij de Bekrit. Want het volgende wat er met Elia gebeurt, is dat hij nadat hij deze boodschap gebracht heeft, terug moet naar die Bekrit. En die periode ergens met die weduwe van Sarfat, gaat maar lezen in het hele hoofdstuk. En die periode aan de krit heeft dan 3 jaar geduurd. Dus ik weet niet precies hoe lang die bij die Bekrit gezeten heeft. Maar de geleerden, als ik de boeken heb gelezen, die vertellen mij dat dat ongeveer zo'n 18 maanden geduurd moet hebben. Gemeente, Elia heeft 18 maanden naar een freaking stromend beekje zitten kijken. Hij heeft 18 maanden lang 's morgens fladderende raven, eten, drinken uit de beek, raven weg, 's avonds zelf ritueel. 18 maanden lang. Zal ik je eerlijk zeggen, jongens, en dit raakt me. Ik denk dat ik na 2 weken lang opgestapt was. En dan zou het nog lang voor mij zijn, weet je dat, 2 weken. En God confronteerde mij ineens met het feit van, Johan, durf je nog gewoon 18 maanden lang in de rust te zijn om bij mij te zijn? En hoe lang is het geleden dat jij aan de Bekrit alleen maar water hebt gedronken? En alleen maar hebt gewacht op datgene wat ik je bracht, elke dag opnieuw. En jongen rennen en bezig zijn met divine, hè, en dat soort dingen. Er zitten goede dingen bij je. Als ik nadenk over Elia gemeente, en dat heb ik dus gemerkt in die 10 mensen die ik gevraagd heb, dan wil ik zo graag de Elia zijn die op de Karmel staat. Wil ik zo graag in de kracht van God op die berg staan en tegen heel die overmacht van die 850 priesters zeggen, joh, kom erop. Weet je, gooi nog wat water over dat altaar. En die tegenstander uitdagen en zeggen, joh, weet je, misschien moet je wat harder gaan roepen. Want dat is wat er gebeurt daar, hè. Maar opeens besefte ik, gemeente, Elia durf ik inmiddels te zeggen. Openbaring van gisteravond. Soms gaat God echt aparte wegen. Elia had niet op de Karmel kunnen staan als hij niet eerst die 3 jaar lang in zijn nabijheid van God had geweest. Dit kan ik theologisch nergens onderbouwen. Maar ik denk dat het hart van Elia in die 3 jaar lang dat hij zat aan die beek en maar 1 ding had, en dat was zijn Vader in de hemel. En op het moment dat dat beekje uitdroogt, wordt hij gestuurd naar Sarfat. Gemeente, ik heb altijd gedacht dat Sarfat moet in de buurt van die beek gelegen hebben. Jullie ook of niet? Nou, echt niet. Weet iemand waar Sarfat ligt? Sarfat ligt, ik heb een kaartje gemaakt, kunnen jullie natuurlijk voor geen meter zien. Kunnen jullie het zien? Nee. Hier ligt de Bekrit. Dit is Israël, Middellandse Zee. Kunnen jullie natuurlijk voor geen meter zien, maar maakt niet uit. Hier ligt, daar ligt Sarfat. Boven in het huidige Jordanië, aan de Middellandse Zeekust. Echt uit het land van Israël. Ik heb even gekeken, Google Maps. Trek je zo'n recht lijntje, 160 kilometer. Rechte lijn. Dus God zegt in die 3 jaar even tegen Elia, wij zouden de auto pakken, ik wel in ieder geval. En de auto pakken en je gaat naar Sarfat toe. Maar ergens begon ik te beseffen van, God ging een weg met Elia. Waarom buiten Israël? En ik heb daarmee geworsteld. Heer, waarom zet u Elia op dat moment buiten Israël? Dat antwoord vind je tussen dat verhaal van Sarfat in en Karmel. Kennen jullie dat verhaal? Daar komt Elia Obadja tegen. En Obadja die moet hem eigenlijk gaan brengen bij de koning Ahab om te vertellen dat hij het volk moet gaan verzamelen en dat ze naar de Karmel toe moeten. En dan zegt Obadja in 1 vers, en blows my mind. Daar zegt hij van, mijn heer stuurt u mij nu naar Ahab. Ik heb u door het hele land moeten zoeken. Er is geen plek in dit land waar wij u niet gezocht hebben, omdat wij u gevangen zouden moeten nemen. Ga maar lezen, staat recht. Voelen jullie aangemeten wat God aan het doen was? Misschien wel zonder dat Elia het in de gaten had. Ik weet het niet, ik lees dat in ieder geval niet. Maar Elia wordt door God in dat proces van de Bekrit naar buiten het land Sarfat gevoerd. Waar hij een weduwe ontmoet die hij met God in leven mag houden samen met haar zoon. Maar Obadja kon zoeken wat hij wilde. Maar Elia was niet meer in het land. Gemeente, en dit is precies het leven wat u, jij en ik leiden in deze wereld. Jullie zijn gezet in de hemelse gewesten. Jullie zijn gezet te wandelen met God in deze wereld, midden in deze wereld. En jullie zijn geroepen om die stem van God die in jouw geest is, te gaan verwoorden in deze wereld. En weet je wat Henk Binnendijk gisteravond zei? En ik zeg het hem gewoon na. Lekker makkelijk, hè? Ja, verschuilen achter iemand anders. Die zei, weet je wat ik ontmoet? Een kerk die niet meer durft te zeggen wat God door zijn geest zegt. En gemeente, dat is een echte aanklacht voor ons. Durven wij nog te gaan zeggen dat het niet meer zal regenen omdat het volk... Agab diende de Baal, haalde de Baal binnen. En daarom wilde ik dat stukje met je lezen. Weet je, Agab zette een geest in het land neer die nog nooit in het hele volk Israël aanwezig was geweest. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat hij meer kwaad deed dan al zijn voorgangers. Dus er gebeurde iets in die hemelse gewesten, in die strijd tussen Baal en God, wat cruciaal was. En het volk gaat Baal verslaan op zijn eigen terrein. Het volk gaat zien dat God Baal verslaat op zijn eigen terrein. En God nodigt dat hele volk uit rondom de Karmel. Zie je dat? Ik zie dat gebeuren, weet je wel. Moet je je voorstellen dat een Elia, een profeet, naar een koning toe gaat en die zegt van joh, nodig het hele volk uit bij de Karmel. Heb je er wel eens over nagedacht dat het misschien wel logisch had geweest dat Agab had gezegd, weet je... Jij een kopje kleiner en geen volk bij de Karmel. Maar dat volk komt bij elkaar op de Karmel. En daar vindt daar een clash plaats. Ik durf te zeggen tussen datgene wat uit de Satan is en datgene wat uit God is. En vergis je niet gemeente. De duivel komt altijd met een enorme overmacht. Moet je je proberen voor te stellen hoe het er voor Elia uitgezien heeft. Dat hij daar... 850 man tegenover hem heeft die tekeer gaan als een stel ja beesten. Ik bedoel, als je jezelf gaat opensnijden om te zorgen dat je God gaat luisteren. En ik hoor het u denken, ja maar dat was toen. Gemeente, de Heer Jezus heeft iets dergelijks gezegd. Wij kunnen geen twee heren dienen, toch? Wij kunnen geen God dienen en mammon, zegt hij dan. Als wij eerlijk zijn, de God van het geld, dat is mammon. Stel dat God u uw geld en uw dingen afneemt, wat gebeurt er dan met u? Wat gebeurt er met uw identiteit? Ik zal u eerlijk zeggen, dat zal mij raken. Als God u vandaag voor de keuze zou zeggen van joh, alles wat je hebt, of ik... Gemeente, ik zou echt even moeten nadenken. Jullie misschien niet. Jullie zouden gelijk zeggen, joh, bot in de tuin en verkopen die handel. Maar gemeente, ik geloof dat God vanmorgen echt een statement wil maken naar jullie als gemeente, naar mezelf, naar ieder individu wat hier zit, om te zeggen van welke plek wil je innemen in die hemelse gewesten? Welke plek wil jij innemen en mag ik gewoon vrijmoedig tot jou gaan spreken? Gemeente, beseffen jullie dat jullie een wederom geboren geest hebben? En ieder die wederom geboren is, die hoort de stem van God. Ik zeg het echt nog een keer. Iedereen die wederom geboren is, hoort de stem van God. En God wil elke dag... Vanuit die connectie van zijn geest met jouw wederom geboren geest, wil hij woorden spreken tot jou. Voor bemoediging. Maar hij wil je ook een rol geven in die hemelse gewesten om te gaan staan in deze wereld. Om, als de Heer Jezus deze wereld verlaat, dan zegt hij, mij is gegeven, maak eens af gemeente. In hemel op aarde, is het dan een punt of een komma? Een komma. Wat zegt hij dan? Ga dan heen en... Wordt een stuk lastig. Maar ga dan heen. Oftewel, wat Jezus eigenlijk zegt, die macht die ik heb veroverd aan het kruis, die macht die ervoor zorgt dat de hele hemel en de aarde, gemeente, geloven jullie dat nog, is in de macht van onze God. Ook al lijkt het soms zo anders in datgene wat wij zien met onze natuurlijke ogen. Het is de basis waarop God, Jezus zegt, ga daarom deze wereld in. Niet in eigen kracht, maar omdat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, het is zonde. Het is letterlijk zonde als u wederom geboren bent en u komt niet van uw stoel af om dit in de wereld kenbaar te maken. En dat hoeft niet op een stoel of op een kruk bij de supermarkt, maar het is wel dat uw leven, als het goed is, een leven is wat leeft uit die bron. Uit uw connectie met de levende God. En als u vanmorgen hier zit en u zegt, ik heb nog nooit de stem van God gehoord, dan zou ik u willen uitdagen om net zo lang, misschien niet eens weet je weet misschien niet eens dat het 18 maanden gaat duren, maar ga dan zitten bij de bekerrit en zeg tegen God, Heer, ik ga niet van deze plek vandaan. Ik vond het zo gaaf dat Adelaine vanmorgen die jabok aanhaalde. Ik ga niet van deze plek, tenzij u mij zegent. En zeg niet dat Elia dat niet deed. U moet eens gaan lezen wat God zegt tegen Elia op het moment dat die zoon van de weduwe gaat overlijden. Dan gaat Elia ook terug naar God. En ik zeg het even op zijn Johans. Dan zegt hij eigenlijk tegen God, Heer, dit kunt u niet maken. Gemeente, heeft u in de gaten dat u staat in een strijd? Heeft u in de gaten dat wij leven in een wereld waarin de duivel bezig is met alles wat op ons pad komt? Ik las van de week een artikel dat wij mensen in deze huidige westerse wereld 52.000, ik heb geen idee hoe dat ze tellen, maar 52.000 gedachtes per dag te verwerken krijgen. En dat aantal, dat schijnt elk jaar te groeien. En ik geloof dat de duivel bezig is, misschien noemt hij mij heel zwart-wit, dat zal dan wel, maar dat de duivel bezig is met alle informatiebronnen die wij hebben om alleen maar meer en meer en meer gedachtes naar ons toe te sturen. En weet u wat God zegt? Midden in die wereld van allerlei gedachten en snelheid. Wat is jouw relatie met mij? Mag ik op de eerste plek staan? Kom je nog wel eens aan de beek? En drink je nog wel eens gewoon alleen maar water? En heb je genoeg aan het voedsel wat God jou elke dag geeft? Gemeente, denk u dat Elia van tevoren geweten heeft wat er op de Karmel ging gebeuren? Dat is een vraag die mij bezighoudt. Reageer eens. Denk u dat hij het geweten heeft van tevoren? Ik denk het niet. Maar daar mag u het van harte mee oneens zijn. Want het staat nergens, dus kunnen we lekker over discussiëren. Maar ik weet één ding. Dat het hart van Elia zoveel geloof had toen hij die berg opging, dat hij wist dat al gooien ze de hele Jordaan over dat altaar heen, mijn God gaat dat offer in de fik steken. En mijn God gaat hier vandaag de overwinning behalen ten opzichte van Baal. En als de Heer Jezus nou zegt tegen uw gemeente, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, waar twijfelt u dan aan? Waar twijfel ik dan aan? Dat ik het zelf niet kan volhouden, dat ik het soms niet weet, dat ik het... Gemeente, het bemoedigt mij, hoe gek het ook klinkt. Want het verhaal van Elia is natuurlijk niet af op de Karmel. Op het moment dat dat verhaal geweest is, is er één vrouw. Ik durf te zeggen, die letterlijk vertegenwoordigd wordt, die letterlijk Satan vertegenwoordigt, Izebel, die één zinnetje uitspreekt na deze gebeurtenis. En die zegt tegen Elia, als binnen 24 uur zal met jou gebeuren hetzelfde als wat jij met de Baalpriesters gedaan heeft. En moet je kijken wat er dan gebeurt met de mens Elia. Ik vind het zo frappant, gemeente. 850 priesters op de Karmel ontmoet. Een offer in de fik gezet door God door de bliksem. Daarna gezien heeft dat een wolkje al zo groot als de hand van hemzelf een regenbui veroorzaakt waar de paarden de hik van krijgen, zeg maar. En dan is er één vrouw die zegt van jou gaat hetzelfde gebeuren. En Elia is compleet in paniek. En hij, mag ik het even plat voor zeggen, hij rent de woestijn in en ligt onder een struik. En hij zegt tegen God, Heer, neem mij maar weg, het is klaar. Gemeente, dat kan gebeuren, ook in u en jou en mijn leven. Maar weet u, we hebben vanmorgen, en dat vind ik zo gaaf, ik wil je echt bemoedigen met je aanbidding die je vanmorgen gedaan hebt, weet je. God heeft vanmorgen door de aanbidding heen dwars gesproken, wat er ook is in je leven, ik ben er altijd bij. En dat is de hele boodschap, correct me if I'm wrong, maar dat is de hele boodschap van de aanbidding geweest vanmorgen. Zelfs in jouw voorbereiding, weet je, al word je depressief, God zegt, ik ben erbij. En zelfs als Elia onder die struik ligt, ontmoet God hem daar en zegt van, weet je Elia, ik ga je meenemen naar de basis. Want dat doet hij. Ik ga je mee terugnemen naar de Sinai. En waar, en dat vind ik zo frappant, vind ik zo gaaf. Waarin ontmoet Elia opnieuw God? In de stilte. Niet in het vuur, niet in de storm of in de aardbeving, maar in de stilte. In het zuizen van de wind staat daar. Gemeente, al vergeet je alles van vanmorgen. Wanneer ben je voor het laatst een dag stil geweest voor God? Een hele dag. Wanneer ben je voor het laatst een dag stil geweest voor God? Ik zou bijna vragen, maar dat ga ik niet doen. Ik kwam er achter, jongens, dat het voor mij een hele tijd... Ik ben echt best een heilige... Nee, ik ben sowieso een heilige trouwens, jullie ook. Maar ik plant God altijd ergens in mijn leven. En dat is prima. Ik heb ergens een vast ritme waarin ik mijn stille tijd inricht voor God. Maar ik merk ook gewoon, en ik ga heel eerlijk zijn tegen jullie, ik merk ook gewoon op het moment dat er allerlei andere dingen oppoppen die mijn aandacht vragen, zelfs binnen de kerk, dat een van de eerste dingen die van mij weggehaald wordt, die ik zelf laat liggen, is mijn tijd met God. En gemeente, ik wil jullie vanmorgen gewoon waarschuwen. Laat jouw tijd met God niet meer over. Onder geen beding. Zelfs niet voor de kerk. Ik ben woensdagmorgen vertrokken naar de duinen toe, bij Noordwijk. En ik ben een hele dag lang gaan beren in de duinen. Gemeente, het is zo gaaf om gewoon een hele dag met God op te lopen. En ik doe het zo weinig. Hoe komt dat? Hoe kan het nou dat als ik dat verlangen heb om met God te zijn, dat ik het zo moeilijk vind om gewoon... Ik neem een dag vrij voor Jan en alle man. En ik neem zo moeilijk een dag vrij voor mijn Vader in de hemel. Gemeente, ik zou je willen uitdagen. Als je niet meer werkt, zou ik je willen uitdagen. Doe het gewoon. Als je wel werknemer vraagt, dag vrij. Als je op school zit, zeg een keer tegen je leraar van, ik kom een dag niet. Heel fout dit. Maar gemeente, ga eens om de zoveel tijd heel structureel een dag vrij plannen met God. Soms denk ik wel eens, hoe doen we dat praktisch nog, weet je wel? Ik geloof dit zijn, als ik iets leer van de jongerenkring die wij dan hebben in de gemeente, als ik iets leer van wat jullie op je pad krijgen, dat is gigantisch. Ouderen, dat moeten wij echt niet onderschatten, wat die jonge gasten op hun pad krijgen. Dat is echt gigantisch. Aan de allerlei dingen die aandacht van hun vragen. En dan kan je zeggen van, ja, die aandacht hoeven we niet te geven. Nee, als je dat niet doet, lig je er gewoon naast. En het is zo diep en zo intens en zo ongelooflijk om dat allemaal bij te moeten houden, dat wij echt hen mogen gaan helpen. Weet je wat God zei woensdag tegen mij? Johan, sta op en neem je plek in. Gemeente, sta op. Ouderen, neem je plek in en ga staan, geestelijk staan voor de jongere gasten. Ga staan in de generaties. Ga staan dat ze gewoon tot bloei kunnen komen in hoe God hen bestemd heeft. En jullie ook trouwens. Ik heb een passie voor jongeren, laat dat duidelijk zijn. Gemeente, word wakker. Sta op en besef dat je midden in die strijd staat. Daar hoef je niet bang van te zijn. Want in hem ben je overwinnaar, zegt de Bijbel. In hem heb je de overwinning gehaald. Maar dat betekent niet dat jullie met je... met je billen op de stoel kunnen blijven zitten. Gemeente... niet omdat jullie moeten. Maar omdat de liefde van Christus, zegt Jezus, zegt Paulus, drink mij. Drink mij om hiermee aan de slag te gaan. En de liefde van Christus is het die u absoluut gaat vertellen wat u wel mag doen. En misschien u ook wel gaat vertellen wat u niet meer hoeft te doen. Want dat kan ook zomaar gebeuren. Hè? Misschien zegt God wel vanmiddag tegen u, weet je, ga 3 jaar lang aan de Bekrit zitten. En let op wat er dan gebeurt. Dan gaan mensen ineens tegen u zeggen van... hé, maar jij deed toch allemaal dat? Ga doen wat Gods geest in je hart zegt. Ga doen als het soms lastig lijkt dat je zelfs naar een koning moet... om te gaan vertellen dat het 3 jaar lang droog blijft. Maar ga doen wat God in je hart legt en je zal merken... dat jouw geest tot leven komt, dat je mag gaan bouwen en dat het bouwen iets is waarvan je ongelooflijk bemoedigd raakt. Want dat gaat namelijk buiten jouw kunnen om. Het laatste, gemeente, wat ik echt bij mij op mijn hart heb al een week, is misschien een beetje confronterend, maar ik geloof dat God vanmorgen een aantal mensen die zijn gaan liggen, in alle liefde wil aanmoedigen om weer te gaan staan. En ik bedoel met liggen, je bent het zat. Je hebt misschien al heel veel gedaan, je hebt misschien al heel veel werk gedaan, je hebt misschien al heel veel mensen ontmoet en ergens ben je moe geworden. Ergens ben je misschien wel teleurgesteld, misschien wel in God ook. Weet je, net zoals Elia lig je onder de struik. En ben je er wel klaar mee? Gemeente, er zijn er hier vanmorgen die op dat punt zitten. En dan wil ik jou speciaal bemoedigen vanuit God. Omdat God zegt, weet je, ga met mij mee. Ik zal je de kracht geven om naar de Sinai te gaan, naar de Horeb te gaan. En daar zal ik je ontmoeten. Je hoeft niet eens zelf meer de kracht te vinden om op te staan en naar die berg te gaan. God zegt, ik zal je de kracht geven om daar naartoe te gaan. En daar zal ik je ontmoeten. Ik wil in vrijmoedigheid vanuit mijn hart zeggen, dat is een belofte die God je wil geven vanmorgen. Ik ga afsluiten. Ik wil hier graag, voor het laatste wil ik sowieso graag bidden voor diegenen die het ook betreffen. Maar ik zou ook heel graag willen bidden voor jullie als gemeente. Gemeente, en begrijp me alsjeblieft goed. Het is fantastisch dat jullie elke zondagmorgen hier bij elkaar komen. Maar ik geloof echt dat God vanmorgen zegt, weet je, ga doen. Ga doen wat in je hart is. Ga staan vanuit datgene wat God zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga bewegen. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel, Heer, ik wil echt bidden, Heer, dat ieder woord wat vanmorgen gesproken is vanaf dit podium, wat veroordelend binnen kan komen, Heer, ik wil echt bidden dat u dat vergeeft. Maar ik wil ook echt met kracht bidden, Heer, door uw geest, Heer, dat elk woord wat uit uw troon was en vanuit uw hart is, Heer, om ons aan te sporen, om onze plek in te nemen. Ik bid, Heer, dat dat landt in ons hart. En ik bid, Heilige Geest van God, Heer, vul ons opnieuw met die kracht die in u is. En Heer, misschien moet u wel wegspoelen alle kracht die wij nog in onszelf hebben. Maar ik bid, Heer, dat de bekrit, Heer, u zegt in uw woord, Heer, dat stromen van levend water zullen uit onze binnenste gaan vloeien. Heer, en ik beleid u in ieder geval, soms neem ik zo'n genoegen met een paar druppels. Sterker nog, Heer, ik moet u beleiden, ik ben soms zo excited over het feit dat er een paar druppels uit mijn binnenste vloeien. Maar Heer, ik wil deze gemeente zegenen, Heer, met een verlangen dat we echt weer gaan verlangen dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Heer, en dat we een verschil mogen maken in gewoon in alledaagse ontmoetingen. Ik bid, Heer, dat mensen gaan zien dat we leven uit hem. Ik wil bidden, Heer, dat mensen gaan zien, Heer, dat we een verschil hebben in u. Ik wil bidden, Heer, dat we weer geloof gaan krijgen, Heer, dat u degene bent die al overwonnen heeft. Ik bid, Heer, dat ongelovigen die hier zitten, die eigenlijk zoiets hebben van, joh, Johan, dit gaat nooit gebeuren. Ik bid, Heer, dat u op dit moment komt met een nieuw geloof. En Heer, ik wil bidden, Heer, voor de mensen die zijn gaan liggen. De mensen die moe zijn. Ik wil bidden, Heer, dat u op dit moment komt met uw kracht. En dat bid ik allereerst lichamelijk. Ik ervaar gewoon dat God zegt, er zijn mensen die naar lichaam gewoon ontzettend moe zijn. Ik wil bidden, Heer, dat u met uw kracht komt, Heer, om ons lichaam aan te raken met nieuwe kracht. Ik bid, Heer, dat u stroomt met dat leven wat uit uw troon is. Dat het elke vezel van ons lichaam raakt, Heer, zodat het nieuwe energie gaat stromen. Ik bid, Heer, als we in onze ziel zijn gelegen, dat we moe zijn in ons denken. Ik bid, Heer, ik geloof dat dat heel concreet is voor een paar mensen hier, Heer, die hun gedachten niet meer stil kunnen krijgen. Ik bid, Heer, voor een paar mensen, Heer, die hier zitten, die zoiets hebben van, man, als ik een dag te stilte moet, dan word ik gek. Ik wil gewoon bidden, Heer, dat u naar ziel ook rust brengt in ons hoofd. Ik bid, Heer, dat er ruimte komt in al dat geweld wat deze wereld geeft, Heer. Dat er ruimte komt om in de rust te kunnen komen met u. En ik bid, Heer, dat er naar geest toe, Heer, als we geen geloof meer hebben in wat u voor ons heeft. Misschien zijn er wat dromen in ons leven, Heer, die we al lang hebben neergelegd. Ik wil bidden, Heer, dat u daar nieuw leven in blaast. Heilige Geest van God, Heer, blaas nieuw leven in onze dromen. Blaas nieuw leven in onze connectie met u. Blaas nieuw leven, Heer, in datgene wat uit u is. Zodat het zal leven. En dat het vol zal worden. Heer, ik wil bidden dat elk glas wat op dit moment halfvol is, dat u het op dit moment echt, Heer, niet vanavond, niet op dit moment vult, Heer, tot een vol glas. Dank u wel, Heer, voor deze morgen. Ik dank u voor geweldige liederen. En dank u wel, Heer, dat we u groot mogen maken. Geprezen zijn uw naam. Halleluja. Amen.